Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen, gemeente, uit Psalm 47, de versen 1 en 3. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd. En het derde, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. 1 en 3 van Psalm 47. Wij willen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere gemeente. En er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. De eerste is uit het boek van de Handelingen, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 14. En daarna Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. Dus eerst Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. En daarna aansluitend Lucas 24, 36 tot en met 53. En aansluitend aan de laatste schriftlezing zingen we uit Psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Psalm 68, het negende vers, na de schriftlezingen.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op den dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hem: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende, vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de offerzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze alle waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijnen broederen. Dan lezen we nog Lucas 24 vanaf vers 36 tot en met het einde. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, want wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: Alzo is er geschreven: En alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen en ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogten. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in de tempel, lovende en dankenden God. Amen.
Het woord van de Heere komt deze morgen tot ons uit het gelezen schriftgedeelte, de laatste schriftlezing, Lucas 24, de versen 50 tot en met 52. Lucas 24, vers 50 tot en met 52, daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking. En hij, dat is de Heere Jezus, leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. En in de voorbeden denken we aan mevrouw Stichter Verduin, die heel ernstig ziek is. We willen Kees Vermeij aan de Heere opdragen die in het ziekenhuis ligt. En ook de verkoopmarkt van aanstaande zaterdag. Willen wij samen de Heere zoeken in gebed. Heere, op deze druilerige dag is de hemel buiten gesloten. Maar wij mogen weten dat u vanuit de hoge hemel van uw heerlijkheid door alle dingen heen ziet. Door de wolken die de aarde, althans ons land, nu bedekken. Maar zelfs dwars door dit kerkgebouw, door ons leven tot in het diepst van ons hart. En dan weet u het, Heere, of in ons hart iets leeft van de hemelvaartsgezindheid. Dat is een gezindheid die gericht is op de hemel, waar u, Heere Jezus Christus, bent heen gegaan. Heere, als dat niet zo is, en van nature is dat niet zo, radicaal niet, wil u ons dan vanmorgen ontdekken aan onze aardsgezindheid. Aan het vastgekleefd zitten aan deze wereld. En wil u geven dat er een heilige onrust in ons hart geboren wordt. Een onrust die zich niet door allerlei dingen laat wegnemen, maar die alleen weggenomen kan worden door de zegenende handen van u, Heere Jezus Christus. Maar geef dat we niet overgelaten worden aan onszelf. En vanmorgen in de kerk zitten en deze dag beleven, zoals iedere andere dag, voor onszelf en in overeenstemming met onze eigen ideeën. Maar breek dwars door ons ongeloof en door onze onbekeerlijkheid heen, opdat wij zondaar worden in de beleving voor u. Heere, wil u ook denken aan allen die u kennen mogen, die iets hebben mogen leren kennen van het feit dat er bij u zaligheid is, vergeving is, en dat die te vinden is in die ene grote hoge priester die zijn leven gegeven heeft voor verloren zondaren en die nu is opgevaren naar de hemel. Hoe kan het ook in het leven van uw kinderen zijn, Heere, dat hun ziel aan het stof gekluisterd is en dat ze zichzelf van die aardse gedachten ook op de hemelvaartsdag niet verlossen kunnen? Wil u dan uit de hemel van onder uw zegenende handen aan uw strijdende kerk hier op aarde gedenken? En wil u geven dat hun harten opgeheven worden naar de hoge, opdat we iets mogen zien, al is het van verre en door de nevels heen, van die grote genade, verworven door het bloed van het kruis, bevestigd door de opstanding uit de doden, die de hemel is binnengedragen op de hemelvaartsdag zoveel eeuwen geleden. Geef dat we luisteren mogen en dat alles wat daarbij een hindernis kan zijn, wordt weggenomen. Afleidende gedachten die er zo vaak kunnen zijn in de kerk, of zorgen van het leven die met ons meegingen dit kerkgebouw binnen, of welke dingen dan ook, Heere, geef dat het zo mag zijn. Dat we luisteren mogen in gebondenheid aan uw woord. En dan niet alleen luisteren mogen met onze oren en met ons verstand de dingen begrijpen, hoe belangrijk dat op zichzelf genomen ook is, maar dat we met ons hart mogen luisteren. O, open ons hart wat gesloten is. En breek door alle hindernissen heen. En geef dat ons hart zich verblijden mag in het evangelie van vrije genade. Verworven door het bloed van het lam, maar ook bevestigd in opstanding en hemelvaart. Zodat er ook iets in ons hart mag zijn, wat er was in het hart van de discipelen toen ze terugkeerden van de Olijfberg naar Jeruzalem. Blijdschap. Niet omdat u heen gegaan was, maar toch wel. Want ze wisten het, ze verstonden het, dat u door uw hemelvaart nog meer nabij gekomen bent dan u al was. En dat u in uw hemelvaart, in de hemelen voor hen de pleitbezorger bent, de grote advocaat, die altijd leeft om voor uw kerk te bidden. Heere, zegen ons zo. Wil u met de gemeente zijn? We willen vragen of u allen persoonlijk, hoe jong we ook zijn of hoe oud we ook werden, wilt gedenken en wilt bezoeken met uw heil. Smeken u of u ook zijn wilt met allen die hier niet kunnen zijn, omdat er kleine kinderen thuis zijn, of omdat ze door ouderdom de weg naar de kerk niet meer kunnen maken. Heren, voor zover ze met ons mee kunnen luisteren, zegen u hen. Of ook als ze op een later tijdstip van deze dienst getuigen zijn. Maak u het wel. We dragen onze bejaarde zuster Stichter aan u op die heel ernstig ziek is. Krachten worden minder. Heren, wil u haar nabij zijn. We smeken u, wil u geven dat nu het zo is zoals de psalmdichter zegt. Heren, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot haar hulp. En wil haar in bijzonder in uw genade nabij zijn. Maar ook verder haar en allen die in liefde rondom haar staan, bijzonder gedenken. We denken ook aan Kees Vermeij die in het ziekenhuis ligt. Mogelijk aan het einde van deze week weer naar huis mag. Wil u ook hem in zijn omstandigheden nabij zijn. Herstel geven en geven bovenal dat ook deze wegen voor hem persoonlijk gezegend mogen worden. We denken ook aan allerlei dingen die in de gemeente plaatsvinden op dit ogenblik. We dragen de verkoopmarkt van aanstaande zaterdag aan u op. Bidden dat alles goed mag verlopen en dat het gezegend mag worden. Goed samen zijn mag zijn met elkaar. En wil u ook bewaren voor ongelukken die zomaar kunnen gebeuren in deze wereld die in het duister ligt. Heren, geef een goede dag aanstaande zaterdag. We willen ook bidden voor het feit dat gisteren in verband met het kerkenpad 150 kinderen hier in de kerk waren, die door onze broeder dominee van der Staaij iets hebben gehoord over kerk zijn en over het evangelie van vrije genade. Heren, misschien voor het eerst, misschien ook wel voor het laatst. Maar wil u het zegenen, ook dat eenvoudige woord wat gebracht is. En wil u ook daardoor uw kerk uitbreiden, zoals we het bidden met de woorden van de catechismus. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat bidden we voor al die kinderen, die jongeren die daar waren. We bidden het ook midden in een verwarring in kerkelijk Nederland die naar ons besef alleen maar lijkt toe te nemen. O God, erbarm u over onze eigen kerk. Koning Jezus, ten hemel gevaren, 40 dagen na uw opstanding, u bent toch de koning van uw kerk. Wil u het ook in onze dagen laten zien? Door de dwaalgeesten de mond te snoeren, de verwarrende invloeden van de vorst der duisternis, een halt toe te roepen. Door uw volk te vertroosten en te verlevendigen. En ook door zondaren die nog zonder u leven krachtig te roepen tot bekering en geloof. Heere, denk aan uw werk. Denk aan uw kerk. We belijden het voor u ook deze morgen. Wij hebben het allerminst verdiend. Aan onze kant is de schuld groot. Moeten we het zeggen, als u ons voorbij zou gaan, dan zou u geen onrecht doen. Maar denk nog aan het werk, Heere Jezus Christus, wat u met alle liefde hebt volbracht. Denk aan uw kerk en wil u geven dat uw zegen mag blijken. Dat bidden we ook voor deze dienst deze morgen. Heere, wij staren u in het licht van uw woord na, toen u ten hemel voer, als een zaligmaker die heen ging, met zegenende handen. Heere, laten die zegenende handen uit de hemel ook ons zegenen vanmorgen. Jongeren en ouderen. En wil u door een pijl van uw woord, die gedoopt is in het bloed van de zaligmaker, harten doorboren, harten verbreken, harten verenigen tot de vreze van uw naam. We bidden het van u niet om iets uit ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en ook uw gaven. En wij zingen Psalm 21, 3, 6 en 13. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Dat is het derde vers en ook het zesde en het dertiende vers van de 21ste psalm. Psalm 73, het 12e vers, zingen we aan het einde van de prediking. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, vers 12. Wat is de hemel? Het antwoord op die vraag is nog niet eens zo eenvoudig, gemeente. Want in de Bijbel betekent het woord hemel op zijn minst een aantal verschillende dingen. Soms betekent het gewoon de lucht, het uitspansel, wat wij boven ons zien. Vandaag niet zo erg duidelijk. Maar Psalm 8 zingt van de hemel, het werk van uw vingeren. Het hemeldek wat God gemaakt heeft. En daar gaat het vanmorgen bij de hemelvaart ook over. Want de Heer Jezus Christus is zichtbaar voor de ogen van zijn discipelen naar de hemel gevaren. Je mag ook zeggen door de hemel heen gevaren. Maar het woord hemel heeft natuurlijk nog een andere betekenis. De hemel als plaats waar God woont, waar de troon van de Allerhoogste staat. Waar de engelen zingen hun eeuwigdurende lofzang en ook degene die door de genade van God in eeuwige heerlijkheid zijn opgenomen. Wat is de hemel? Het is in onze tijd nog alleen moeilijker geworden om dat helder te zeggen. Want wij weten meer dan de mensen in de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was over de oneindigheid van de ruimte. Op welke plek in de ruimte is de hemel? Er zijn mensen die zich daar heel diep en serieus mee bezighouden. We kunnen alleen maar zeggen, wij weten het niet. Er zijn ook mensen die daardoor, of mede daardoor, overal aan zijn gaan twijfelen. De ouderen onder ons weten het misschien nog. De eerste ruimtevlucht van de Russische ruimtevader Gagarin. Die toen hij veilig uit zijn capsule stapte zei dat hij in de ruimte geweest was, maar hij had God niet gezien. Met andere woorden, een bevestiging voor het Sovjetgeloof, zeker van toen, God bestaat niet. Wat is de hemel? Als we over die vraag nadenken, kunnen we niet omheen dat het vandaag hemelvaartsdag is. En dat de enige die ons kan zeggen wat de hemel is en wat de hemelvaart betekent, dat is de Heere zelf. Hij komt uit de hemel bij zijn geboorte en hij gaat naar de hemel. Hij weet het. En dan moeten we één ding vanmorgen goed vasthouden. Alles wat over de hemel gezegd wordt in de woorden van de Heere zelf, in de Heilige Schrift, dat is vol met wonderen. De hemel is wonderlijk. De hemelvaart is wonderlijk. De ten hemel gevaren koning is wonderlijk. En dat valt heel in het bijzonder op als we samen nadenken over onze tekst. Het thema van de preek is het wonder van de hemelvaart. We letten in de eerste plaats op een wonderlijke leiding. Vers 50. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. Vervolgens een wonderlijke zegen, want hij vertrekt van hen terwijl hij hen zegent. En zij zien hem zegenend achter het wolkendek verdwijnen. En ten derde een wonderlijke vrucht. Dat is het laatste stukje van de tekst. En zij aanbaden hem. We zullen zien dat is een diepe vernedering. En tegelijkertijd, ze keerden terug naar Jeruzalem met blijdschap. Dus het wonder van de hemelvaart, een wonderlijke leiding, een wonderlijke zegen en een wonderlijke vrucht. Lucas is aan het einde van zijn evangelie gekomen, waarin hij de dingen die hij onderzocht heeft over het leven van de Heer Jezus Christus heeft neergeschreven. Lucas is er zelf niet bij geweest. Maar hij heeft de woorden die hij neergeschreven heeft onder de leiding van de Heilige Geest van goede en betrouwbare getuigen vernomen. Het is uit alles duidelijk, zeker uit het begin van zijn evangelie, dat hij met Maria gesproken heeft, de moeder van de Heere Jezus. Het is uit alles duidelijk dat hij vooral vele van de vrouwen die rondom de Heere Jezus waren ontmoet heeft en van hen dingen gehoord heeft. En tenslotte heeft hij ook gesproken met de discipelen. En alles betrouwbaar weergegeven, zegt hij zelf. En dan zegt hij, wat er gebeurd is na 40 dagen na de opstanding, dat was dit. De Heer Jezus was in Jeruzalem, waar was hij? Dat weten we niet precies, want de Heer Jezus kon na zijn opstanding verschijnen, zelfs door gesloten deuren heen komen, maar hij kon ook weer verdwijnen. In elk geval weten we wel waar de discipelen waren. In Handelingen 1, wat gelezen is, staat dat ze in de opperzaal waren. Dat is de zaal, vermoedelijk, waar het avondmaal gevierd is. Mogelijk is het ook dat ze in een opperzaal geweest zijn in het huis van de moeder van Johannes Marcus. Johannes Marcus woonde in Jeruzalem, de Marcus van het evangelie. En zijn moeder was een rijke weduwe, dat weten we uit allerlei gegevens uit de oude kerk, die een grote woning bezat en daar verbleven de Heere Jezus en de discipelen vaak als ze in Jeruzalem waren. Daar is het ook, Handelingen 12, waar de eerste christengemeente bij elkaar komt. In elk geval uit de binnenstad gaat de Heer Jezus zijn discipelen voor, ook nu. En hij leidt hen in de richting van de Olijfberg. Wanneer u in Jeruzalem geweest bent, dan kunt u er zich misschien nog iets meer bij voorstellen. Ze gaan door de stad, ze gaan door de poort in de richting van de Olijfberg. Na de poort een stukje naar beneden door het dal van de beek Kidron, weer omhoog, en dan ligt daar wat aan de voet van de Olijfberg. De hof van Getsemane. De Heer Jezus leidt hen dus langs een weg vol van herinneringen. Voor hemzelf, maar ook voor de discipelen die bij hem zijn. En het is niet alleen de hof van Getsemane die daar ligt aan de voet van de Olijfberg. Als ze even hoger staan, is daar de plek waar de Heer Jezus Christus gestaan heeft toen hij uitkeek over Jeruzalem, over de tempel en over alle woningen van de priesters en van de gewone mensen in de stad. En over de stad heeft geweend. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens bijeen vergaderd, maar gij hebt niet gewild. Jeruzalem, Jeruzalem. En nog iets anders, die weg die de Heere Jezus gaat omhoog, langs Getsemane en de plaats waar hij geweend heeft, is ook de weg die hij gekomen is van de andere kant van Bethanië af. Zittend op een ezel, zittend op het jong van een ezel. En toen hebben ze geroepen en gejuicht. Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En heel het volk dacht, nu wordt hij koning. Maar de glorieuze intocht in Jeruzalem vanaf de Olijfberg betekende voor hem de tocht naar het kruis. Een weg vol herinneringen. Waar de Heer Jezus met zijn discipelen over sprak. We weten niet alles. Want in het boek Handelingen wordt er ons wel iets van verteld in Handelingen 1, maar dat zal zeker niet alles geweest zijn wat de Heere Jezus met zijn discipelen verhandeld heeft. Daar staat dat de discipelen hem vroegen: zult u dan in deze tijd het koninkrijk in Israël oprichten? Ze dachten nog steeds aan een aards koninkrijk, op zijn minst een beetje. En misschien dachten ze nog wel terug toen ze de Olijfberg opliepen van die dag. 50 dagen of iets langer geleden. Toen het erop leek dat hij het koninkrijk zou oprichten. Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam van de Heere. Maar de Heere Jezus wijst die gedachte weer af. En hij leidde hen in de richting van Bethanië, staat er. Nee, niet tot aan Bethanië, letterlijk. Want Bethanië ligt aan de andere kant van de top van de Olijfberg. Maar in de richting van Bethanië. Wat is de bedoeling daarvan, van dat kleine zinnetje in de inleiding van de hemelvaartsgeschiedenis? Dit, gemeente. Dat de Heere Jezus Christus zijn discipelen nog één keer langs de bekende plaatsen leidt waar hij met hen geweest is om de dingen in herinnering te roepen. Hij leidt zijn discipelen terug, zou je kunnen zeggen. En misschien kennen sommigen die oude uitdrukking uit het verleden, dat God zijn kerk ook vandaag, ook jaren en eeuwen na de hemelvaart, nog wel eens terugbrengt en terug doet denken aan de plaatsen waar hij hen heeft opgezocht. Terugleidend licht noemden we dat vroeger, en dat is eigenlijk een hele mooie uitdrukking. Weet u daar iets van in uw leven? Misschien heel oud geworden. Jaren geleden dat de Heere in uw leven begon met zijn trekkende liefde, met zijn ontdekkende werk, u stilgezet heeft. Misschien onvergetelijke momenten meegemaakt in dit kerkgebouw of in het oude kerkgebouw, onder de prediking van het woord, aan de tafel des Heeren. En als u nu bij het ouder worden naar uzelf kijkt, dan zegt u: toen was mij beter dan nu. Die dingen komen toch voor? Of is dat bij u anders? Wel, als het zo is, dan is het zo'n zegen als de Heere door de prediking van zijn woord u eigenlijk op de schouder tikt. En u herinnert aan de dingen die geweest zijn. De discipelen worden teruggeleid, laat ik dat letterlijk zomaar zeggen, naar Gethsemane. Hoe was het toen? Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Ze worden herinnerd aan hun tekort, aan hun schuld van toen. Toen worstelde de zaligmaker biddend om de weg te gaan die de Vader voor hem had aangewezen. Toen worstelde hij biddend om de wil van zijn Vader te doen. En zij, ze sliepen. Ze waakten niet en ze baden niet met hem. Terugleidend licht in het leven van een kind van God betekent altijd dat je ook teruggeleid wordt naar de donkere plekken en de donkere dingen in je leven. Om ons te verootmoedigen. Zullen ze het begrepen hebben op die hemelvaartsdag? Dat weet ik niet, het staat nergens in de schrift. Maar als ze het toen niet begrepen hebben, hebben ze het later wel begrepen. Door de werkingen van de Heilige Geest die nog komen zou. Maar niet alleen was er een moment van verootmoediging. Kijk eens terug na toen, 50 dagen geleden ongeveer. Maar ook, kijk eens terug naar wat ik in die donkere nacht heb uitgeworsteld tot uw behoud. Hoe ik het werk volbracht heb, tot in de donkerste uren van de Godverlatenheid op Golgotha. Hoe ik opgewekt ben uit de doden en het voor jullie ogen zichtbaar is geworden. Ziet, hij leeft om ons het leven te geven. Hoe worden ze ook herinnerd aan de bewogenheid van de zaligmaker over de stad Jeruzalem, de bloedstad. En dat is onderwijs voor hen voor de toekomst als ze het evangelie gaan verkondigen. En tot aan de einde van de aarde moeten uitgaan om zijn heilig woord te brengen aan Jood en Heiden. Zoals de zaligmaker volmaakt geweend heeft over de harde harten van de inwoners van Jeruzalem. Zo past het ons en ook alle dienaren van het woord vandaag. Als ze op hun plaats zijn om te wenen over de harde harten. Wat een onderwijsgemeente. Kan er liggen als je weer eens langs de plekken komt waar God bijzonder tot je gesproken hebt. Ontdekkend, vermanend, bemoedigend, onderwijzend. Een dag vol van indrukken. Maar terwijl ze spreken en deze dingen dus ook een rol spelen in alles wat hier gebeurt, staat er zo heel nadrukkelijk in onze tekst. En het geschiedde als hij hen leidde, dat hij zijn handen ophief en hen zegende. Dat was niet gewoon. We lezen maar een enkele keer in de Bijbel dat de Heere Jezus Christus zegent. U leest dat en dat is een geschiedenis die de kinderen zeker kennen. Als de kinderen tot de Heere Jezus gebracht worden door hun moeders en hun vaders, want het staat er niet bij dat het alleen maar moeders waren. En dat de Heere Jezus hen wil zegenen en dat de discipelen dat verhinderen. Laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet. En dan staat het er zo prachtig in het evangelie. Dat de Heere Jezus hen zegende. Letterlijk, hij riep de zegeningen van de hemel naar beneden. Want dat betekent het woord zegenen ook. Hij riep de zegeningen naar beneden. Maar verder, letterlijk dat de Heere Jezus zijn handen opheft en zegent. Nee, dat kom je niet zo vaak voor in de Bijbel. Maar wat roept dat gebaar, handen opheffen en zegenen, nou op bij de discipelen? Kijk, ze waren natuurlijk allemaal mensen die uit het Joodse volk kwamen, opgevoed bij de inzettingen van God, bij de tempeldienst, en ze kenden de verhalen uit de oude tijden over de tabernakeldienst, en ze wisten, zegenen, dat is speciaal een werk van een priester. Want het staat voorgeschreven, nummer 6 kunt u het vinden, dat de priester aan het einde van allerlei ceremonieën het volk moest zegenen met die hoge, hoge priesterlijke zegen die we allemaal kennen. Want die wordt ook vaak gebruikt aan het einde van de kerkdienst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat riep dat opheffen van de handen bij hen op. En dat is natuurlijk een buitengewoon treffend beeld. De Heere Jezus laat hier zien dat hij de grote hoge priester is. En we mogen het nooit vergeten dat wanneer hij ten hemel vaart, wat we gedenken op deze dag, dat hij ten hemel vaart heel in het bijzonder als priester, met zegenende handen. Waar moeten we dan nog meer aan denken? Wel, het zijn de zegenende handen van hem die hier op aarde alleen maar goed gedaan heeft. We zouden heel breed in kunnen gaan op de handen van de Heere Jezus, zoals het evangelie daarover spreekt. Dat doe ik vanmorgen niet, maar ik stip wel een paar dingen aan. Handen. Het waren de handen van hem die de baar aanraakte van de jongeling van Nain toen hij zei, sta op. Het waren de handen van hem die de kinderen zegende toen de moeders en de vaders hen tot hem brachten. Het waren de handen van hem die hij gelegd heeft op de hoofden van degene die van de duivel waren bezeten en die van hun banden, hun demonische banden, bevrijd werden. Hij heeft niets anders dan goed gedaan toen hij hier op aarde was. En die handen zijn eenmaal gegrepen in de hof van Gethsemane, ja, toen hij gebonden werd, ook al was hij nog helemaal niet in staat van beschuldiging gesteld, zelfs nog niet verhoord, en meegesleept werd naar Annas en Caiaphas, de oud-hoge priester en de dienstdoende hoge priester van die tijd. Ze hebben hem gebonden en gegezeld voor Pilatus en het vreselijkste, de allerwreedste dood die de oudheid kende, de dood aan het kruis. Zijn handen met spijkers doornageld. En die littekenen waren nog zichtbaar in zijn handen. Want we hebben het gelezen samen uit Lucas 24, dat de Heere Jezus Christus op de tekenen in zijn handen wijst als hij de discipelen bezoekt, kort voor zijn hemelvaart. En zo is hij dus ten hemel gevaren, met de littekenen zichtbaar in zijn handen. Het is alsof hij op dit moment zijn discipelen er nog een keer aan wil herinneren. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En in die zichtbare tekenen van zijn lijden en sterven, waarmee hij hen zegent, is hij ook de hemel binnengekomen. Is dat het wat de apostel schrijft in de brief aan de Hebreeën, als hij zegt dat de Heere Jezus het hemelse heiligdom is binnengegaan, niet zonder bloed? Dat moet u niet helemaal letterlijk opvatten, maar dat mag u geestelijk opvatten. Niet zonder bloed, de tekenen van zijn bloedig lijden en sterven, van zijn bloedstorting op Golgotha, waren zichtbaar toen hij de hemel binnenging. En waarom is dat belangrijk? Omdat hij in de hemel is, zegt de apostel, om voor zijn kerk te bidden. En als de Heer Jezus bidt, dan is dat anders bidden dan dat bidden van u en van jou en van mij. Wij hebben alle reden om, als we bidden, ons diep voor de Heere te verootmoedigen. En aan het einde van onze gebeden te zeggen, Heere, we hebben het niet verdiend. We hebben het verdiend dat we voor eeuwig verloren zouden moeten gaan, toch? Maar als de Heere Jezus zijn doorboorde handen in de hemel opheft tot de troon van God, dan mag hij zeggen, Vader, ik wil. Vader, ik eis zelfs dat. Want als gesproken wordt over het bidden van de verhoogde zaligmaker, wordt meestal een woord gebruikt wat je ook mag vertalen met eisen. Ik heb verzoening gevonden. En ik eis dat u, op allen die u mij gegeven hebt, wilt neerzien in gunst. En dan moet God het gebed verhoren. Het gebed van zijn zoon, wiens handen doorboord zijn. Hij moet het verhoren. En hij wil het ook van ganser harte verhoren. Zo is Jezus ten hemel gevaren. Wat betekent dat? Een aantal dingen, gemeente. Want hemelvaart is een gedenkdag, een feestdag, die veel rijker is in geestelijk opzicht dan heel veel mensen denken. Wat betekent het dat hij met zegenende handen ten hemel voer? Allereerst laten we daar maar mee beginnen, dat toen hij van hen scheidde en langzaam van de aarde werd opgenomen, totdat een wolk hem uit hun gezicht wegnam en ze voor een gesloten hemel stonden, dat het laatste wat ze zagen waren zijn zegenende doorboorde handen. Dat betekent allereerst dat de Heer Jezus zegt: ik ga heen. Zoals ik aan jullie verteld heb in de avondmaalzaal voor mijn sterven. Ik ga heen naar de Vader. Maar ik laat jullie niet alleen. Mijn zegen geef ik u. En mijn zegen laat ik u. Mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. De kerk, de discipelen in dit geval, ze staan wel naar de hemel te kijken als de Heere Jezus weggenomen is. En er is onzekerheid, misschien zelfs wat van verbijstering en verbazing. Maar ze weten het en later is het ten volle tot hun doorgedrongen door de werking van de Heilige Geest. Hij is wel heen gegaan, maar hij heeft ons niet verlaten. Onze catechismus zegt het zo prachtig in zondag 18. Lichamelijk is hij niet meer bij ons. Maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer van ons. Als Jezus afscheid neemt op de hemelvaartsdag, is de kerk er niet armer op geworden, eerder rijker. Want hij is heen gegaan om toch onzichtbaar met zijn zegen bij hen te blijven. En dan is die zegen een zegen die duur verworven is, duur betaald is. Het is de zegen van de doorboorde handen. We worden eraan herinnerd dat wanneer de Heere zegent, daar ziet u toch wel eens iets van. Wanneer de Heere zegent, dan is dat duur betaald. Wanneer de Heere zijn kerk zegent met vele zegeningen, de genade van de bekering, de genade van het geloof, de genade van de standvastigheid, de genade van het gebed, de genade van het hem volgen, en noemt u het verder maar op, dan is dat duur betaald. Zie de tekenen in zijn handen. En wat moet je je dan vaak wegschamen? Ook als je de Heere mag kennen, dat je zegt: Heere, wat denken we vaak makkelijk over de zegeningen. Dat ik iedere zondag naar de kerk mag gaan en uw woord mag horen. Dat hebt u voor uw kerk verworven. Dat heeft bloed gekost, dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat mijn hart verbroken werd, dat u me trok met koorden van eeuwige zondaarsliefde. Dat is duur betaald. Dat hebt u verworven door uw kruisverdiensten. Het feit dat ik, ook al ben ik soms ver weggezakt en heb gedwaald als een schaap in het rond, toch weer opgezocht word. Dat u toch weer voorgaat en me leidt en onderwijst. Dat is nu betaald. Dat heeft bloed gekost. En als we dan nog een stap verder gaan en denken aan het feit dat de Heere Jezus met zegenende handen niet alleen afscheid genomen heeft van zijn kerk hier op aarde, maar ook de hemelen is binnengegaan. En daar, zoals al aangestipt is, altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Ja, dan zegt u het met nog meer nadruk. Door het afscheid van de Heere Jezus van deze aarde is de kerk niet armer geworden. Alleen maar rijker. Want nu hebben we een advocaat in de hemel, die altijd leeft om voor zijn volk, voor zijn kerk te bidden. En God zal zijn gebed altijd verhoren, dat is geen misschientje. Dat staat vast. En dan kan het zo zijn, misschien hebt u dat ook wel, dat je hier op aarde je knieën buigt. En de Heere zoekt in gebed. En dat als je eerlijk bent, je tegen de Heere moet zeggen: Heer, ik ben zo biddeloos. Zoals Paulus het schrijft in Romeinen 8. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Wij weten niet, zo staat het er letterlijk, en dat is nog dieper, hoe wij bidden zullen gelijk het behoort. Biddeloos. Geen gebed wat er doorkomt, wat niet hoger gaat dan het vertrek waar je in bent op dat moment. En als de Heer je dan op wijst, soms zo heel persoonlijk. Maar er is een biddende hoge priester. Die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Ik denk aan die oude broeder die al lang in de eeuwigheid is. Die veel van de Heere geleerd en ontvangen had. Ouder geworden. En zo in de put zat. Hij was met zichzelf omvergevallen. Hij was met de kerk omvergevallen. Hij was met zijn ambt omvergevallen. Want hij was jaren ouderling geweest. En hij zat met lege handen. En er komt een vriend bij hem en ze praten samen. En hij klaagt over de dorheid van zijn leven. En hoe het allemaal anders geweest was. En dat het zo ver weg was. Toen zegt die vriend alleen maar dit. Dat is een woord uit de Bijbel. Kinderkens. Indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Een advocaat bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En dat ene woord raakt zijn hart. En hij was eruit. Uit die put van depressieve gedachten. En van aanvechtingen. En van aanklachten in zijn geweten. Het is allemaal te vergeefs geweest. Er is een voorspreker, een advocaat, een voorbidder, mag u ook zeggen, in de hemel. Die pleit op zijn eigen werk. En dat betekent ook dat hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Het is een klein trekje in onze tekst. Er staat: zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als zij hen zegende dat hij van hen scheidde. Dat zegenen, dat is dus niet even een moment. Nee, de Heere Jezus is zegenend van hen weggenomen. Hij begon met zegenen. Toen werd hij opgenomen door de onzichtbare kracht van God. En al zegenend is hij heen gegaan. Dat onderstreept voor de ogen van de discipelen iets wat we later in de Bijbel nog veel duidelijker vinden. Hij gaat zegenend heen en hij blijft zegenend in de hemel. Wat een zegen. Als je dat nou weten mag door het geloof. Dat er een zegenende voorspraak, voorbidder bij de Vader is. En dat die zegen altijd duurt tot aan het einde der tijden toe. Altijd. Dag en nacht. Of ik nu goed geestelijk gesteld ben. Of half verdwaasd als een dwalend schaap over de aarde loop. Altijd. Ja, maar dominee, zegt u misschien. Dat is een zegen als je dat weten mag door het geloof. Dat is ook een zegen als je de Heere kennen mag en daar van tijd tot tijd op gewezen wordt. En als het ware uit het stof omhoog gehaald wordt en op de hemel mag blikken. Zoals de apostel het zegt, heft uw hoofden op naar hem, naar uw verlossing. Maar ik zit hier in de kerk vanmorgen. En ik vond me betrokken bij het woord. En ik zou niet zonder het woord kunnen leven. Maar ik kan niet zeggen dat ik de Heere vrees. Die discipelen stonden daar. Dat waren kinderen van God. Maar ik ben geen Petrus. En ik ben geen Thomas. Nee, dat bent u ook niet. Ik ook niet. En toch. Toch laat de Bijbel duidelijk zien. Dat wat de discipelen hier hebben gezien en ondervonden en wat ze later steeds meer zijn gaan verstaan door het onderricht van woord en geest. Dat geldt voor allen die de Heere vrezen. Ja, maar als je nou moet zeggen van, ik sta daar buiten, ik ken de Heere niet. Ja, dan is mijn tegenvraag eigenlijk alleen maar deze, hoe zegt u dat nou? Want je kan dat zeggen als zomaar een constatering van een feit. Nou ja, ik ben onbekeerd. En ook dat je dat ziet, en u moet u goed luisteren, ook dat je dat ziet als een soort lot. Bijna als een noodlot wat over je heen komt. Ja, ik kan daar niks aan doen. En het is nog nooit schuld geworden. Dat is erg. Hoeveel mensen zijn er in de kerken? En laten we het maar persoonlijk houden onder ons. Die weten dat ze onbekeerd zijn. En die het beleven als een noodlot. Waar ze niks aan kunnen doen. Ja, dat kan liggen aan de prediking. Dat de prediking niet genoeg ontdekkend is. Want echt ontdekkende prediking zegt niet een heleboel over de zonde hoor. Echt ontdekkende prediking stelt de mens radicaal en totaal schuldig voor God. Zodat er geen draad goed aan mij is. Nooit. Zolang ik leef. Aan mijn kant. En dat betekent ook dat mijn ongeloof en mijn onbekeerlijkheid geen lot is. Maar schuld is. En als u daar nou nooit iets van gezien hebt, zou het dan niet de hoogste tijd worden, zoals u hier in de kerk zit of jij hier in de kerk zit, Heere, ontdek me daaraan. Laat u het me zien, dat u roept welgemeend en ernstig, zoals u stond op de Olijfberg, wenend over het ongeloof van Jeruzalem. Zo staat u in de hemelen, wenend over mijn ongeloof en mijn schuld. Heere, ontdek me eraan. En als je eraan ontdekt wordt, dan ga je nog steeds zeggen, Heere, ik kan mezelf niet bekeren. Dan ga je zelfs nog dieper zeggen en nog dieper inleven. Onmogelijk, onwillig. Ja, een woord wat we niet graag horen. Ons zondig bestaan is vijandschap tegen God. Maar dan kunnen we daar niet meer in uithouden. En dan kun je niet gemakkelijk achteruit gaan zitten en zeggen, ja, ik ben onbekeerd. Dan wordt het nood voor God. En dan moet je. En dan wil je. Maar dan kun je niet. En nu luister naar onze tekst. Waarom is de Heere Jezus naar de hemel gevaren? Ja, zegt u, om zijn kerk te zegenen. En om altijd voor de zijnen te bidden. Dat is waar, maar wie zijn nou die zijnen? Zijn dat mensen die uit zichzelf tot hem gekomen zijn? Nee, niet één. Ze hebben allemaal geleerd wat Petrus zei toen de Heere hem riep. Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. In het licht van de zaligheid van Christus moest hij zijn eigen tekort en schuld inleven. En toen heeft de Heer aan Petrus laten zien, en dat heeft hij tijdens zijn aardse leven aan zoveel laten zien. En hij laat het nog zien door de prediking van zijn woord, nu hij ten hemel gevaren is. Ik ben gekomen voor mensen die het moeten belijden. Net als de verloren zoon. Ik ben niet waard om uw kind, niet waard om uw zoon, om uw dochter genoemd te worden. Ik moet het belijden met de profeet Hosea. Niet mijn volk. Lo ami. Nooit waard om uw kind te worden. En daarvoor is de Heer Jezus gestorven. voor mensen die niets in te brengen hebben. Alleen maar schuld. Alleen maar ongeloof. Alleen maar verzet. En zulke mensen wil hij zalig maken. En dat wordt op de hemelvaartsdag zichtbaar gemaakt in de zegenende handen. Het zijn de zegenende handen van hem die het verlorene zoekt en zalig maakt. De zegenende handen van hem die weende over Jeruzalem. De zegenende handen van hem die Zacchaeus riep uit zijn vijgenboom. De zegenende handen die Levi Matthäus riep uit zijn tolhuis. De zegenende handen van hem. Diezelfde gelijkenis zo heel duidelijk uitsprak van die tollenaar in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. En daarom is er hoop voor verloren mensen. Voor mensen die het zelf niet kunnen, die voor God moeten zeggen, Heere, als van mij komt, dan is het een verloren zaak. Maar toch, geef wat u eist. En eis dan maar terug wat u gegeven hebt. Dat is het woord van Augustinus. Maar toch, Heere, u hebt het toch zelf gezegd. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zegenende handen. Maar dan is er ook een vrucht van dat geweldige en machtige evangelie van de zegenende hoge priester die naar de hemel gaat. Want we lezen in het slot van onze tekst: en zij aanbaden hem. Ja, dat moet u diep verstaan in zijn verbanden. Het woord aanbaden, zoals dat in de grondtekst staat, betekent heel letterlijk vertaald: en zij kusten de grond. Ze kusten de grond. Dat was het eerbetoon voor zo'n grote Perzische vorst bijvoorbeeld. Weet u wel, die zo ongenaakbaar was. Die kon je niet op een gewone manier benaderen. Nee, die Perzische onderdanen, als ze die koning zagen, gedragen op zijn troon, dan vielen ze op de grond, bij wijze van spreken met hun lippen op de aarde. Dat was het diepste eerbetoon wat je kon bedenken in die oude culturen. Ze aanbaden hem diep in het stof. In verootmoediging. Ja, in dankbaarheid zegt u, ja dat ook. En daar komen we nog op. Maar vooral in verootmoediging. Want echte dankbaarheid, gemeente, dat moeten we in onze tijd maar een keer dik onderstrepen. Dat begint in de diepte. Dat begint in de ootmoedige verwondering, waarom was het op mij gemunt? Zo is het toch? Nou, dat hebt u hier. Ze besefte iets door het licht van zijn genade, van de grootheid van de hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel, terug naar zijn vader. Staat er ook zo mooi in de teksten. Hij werd opgenomen. Ik las ergens in de preek van de week, prachtige uitdrukking. De vader strekte zijn armen uit naar de zoon hier op aarde. Om hem thuis te halen. Opgenomen. En ze hebben iets beseft van het heilige mysterie. Jezus terug naar het huis van zijn vader. Diep in het stof. Zou je niet naast willen bukken? Als je iets beseft van de grootheid van God en van de genade van de Heere Jezus Christus en van je persoonlijke onwaardigheid en dwarsheid. Ja, dan komt er ruimte voor aanbidding. Stille, ootmoedige aanbidding. Dat is niet een hoop lawaai. Van die moderne muziek erbij en zo. Nee, aanbidding is in het dal van de ootmoed op de berg van de hemelvaart. Plat op de aarde. En wie daar niets van kent in zijn leven, vrees ik kent ook geen echt geloof. Ootmoedige dankbaarheid. Wie zou die hoge majesteit dan niet met ootmoedige eerbied prijzen? Maar daar blijft het ook niet bij. Terwijl het ook nadat ze door de engelen verteld is wat er gebeurd is, zoals we in Handelingen lezen, terwijl het ook blijdschap op in hun hart. Ze gingen met grote blijdschap terug. En dan zijn ze te allen tijden, staat er, in de tempel lovende en dankende God. Zo eindigt Lucas zijn evangelie. En ik weet het natuurlijk niet, gemeente, maar als ik me probeer dat een beetje in te leven, en dat mag hoor, dan denk ik dat als Lucas zijn schrijfstift neerlegde, toen hij amen schreef aan het einde van zijn evangelie, dat de tranen hem in de ogen stonden. Van ootmoedige dankbaarheid. Zo is het. En waarom waren ze nou blij? Kijk, het wonderlijke van het Lucas-evangelie, want dat Lucas-evangelie is prachtig opgebouwd, is dat het begint met een priester, Zacharias, en het eindigt met een priester, de Heere Jezus. Zacharias kon niet zegenen, want hij was stom. Jezus kan zegenen met alle rechten van zijn middelaarschap. Het Lucas-evangelie begint met blijdschap uit de hemel. U is heden geboren de zaligmaker. Welke is Christus de Heere? Grote blijdschap verkondigd vanuit de hemel. En als de Heere Jezus gekomen is, geleden heeft en gestorven is, weer blijdschap. Maar nu blijdschap van de aarde naar de hemel toe. Lovende en dankende God. Op grond van het volbrachte werk. Want ja, dat hoort er wel bij, die blijdschap. Wij zijn daar een beetje huiverig van geworden. En daar is ook wel reden voor. Goedkope blijdschap is geen blijdschap. Maar echte blijdschap verheugt in God naar waarde nooit te danken. Ja, en daar kregen ze ook nog tijd voor, gemeente. Dat gunt God zijn kerk naar de hemel. Daar kregen ze tijd voor. Want het duurt nog 10 dagen voordat de Heilige Geest wordt uitgestort. En de Heere Jezus Christus zegt het nadrukkelijk tegen zijn kinderen, tegen zijn discipelen: ga naar Jeruzalem en wacht totdat de Heilige Geest komt. Gij aangedaan wordt met kracht uit de hoogte. Soms geeft de Heere, net als de discipelen toen, tijd om te mediteren. Tijd om je te verootmoedigen. Tijd om je te verblijden. En het was ook wachtenstijd. Tijd van verwachting. Tijd van Pinksteradvent, zou je kunnen zeggen. Blijdschap verwachtende de belofte. Ook wel eens iets van meegemaakt. Dat de Heere tot je hart spreekt en dat je verblijd wordt en dat je zegt: ja Heere, maak u dat nou waar in mijn leven. Die dingen kunnen toch zijn. En dat je met blijdschap mag verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Weet u wat dat betekent? Dan komt er antwoord. Want een kerk die leeft in de levende verwachting, in het levende uitzien naar wat God beloofd heeft, wordt nooit teleurgesteld. En wat zou het nou een zegen zijn als we zo aan het einde van de hemelvaartsdienst samen met verwachting mogen uitzien. Waarnaar? naar zijn tweede komst op de wolken. Want deze Jezus, we hebben het gelezen, zal alzo wederkomen gelijk gij hem hebt zien heenvaren. Hoe komt hij weder? Voor zijn kerk met zegenende handen. Want hij zal zijn kerk thuis halen. En wat een genade als je onder die zegenende handen straks de eeuwigheid, straks de dag van het oordeel mag aandoen. Haast je. Als je nog zeggen moet, daar hoor ik niet bij, daar sta ik niet bij. Want ik ben nog onbekeerd. Haast je. Want hij haast zich ook. Zie, ik kom haastelijk. En dan zou het ontzettend zijn als je zonder Christus te kennen, zonder zijn dierbaar bloed te kennen, voor de rechterstoel komt. Haast je om onder zijn zegenende handen te schuilen, om straks door genade eeuwig bij hem te zijn. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen voor uw aangezicht om u te danken. Laat iets in ons hart mogen leven van wat er in de harten van de discipelen en de vrouwen leefde na uw hemelvaart. Ootmoedig buigen. Aanbidden. Maar ook danken. voor uw onuitsprekelijke gaven. Heren, wil u het toepassen en uitwerken in ons leven voor het eerst of ook opnieuw. Ga nu met ons, nu elkaar verlaten, verlaat u ons niet. Maar wil u ten hemel gevaren koning uw woord laten meegaan, dat het ons vergezelt deze dag, deze dagen, en wil u ook zondag uw woord zegenen. We danken u voor al het goede wat u gaf. We bidden om vergeving voor alles wat in luisteren of in spreken niet was naar uw wil. Hoor ons gebed. Hoor onze dankzegging. Om Jezus wil. Amen. Psalm 24 vers 5 is onze slotzang, gemeente. Verhoogd o poorten, nu de boog. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.